Gemeente, hoor nu het woord van God dat wij deze morgen in deze doopdienst willen lezen uit een tweetal gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit Jesaja 42, we lezen de versen 1 tot en met 9 en aansluitend Lucas 3 en daar lezen we uit de versen 18 tot en met 22. Uit dat laatste gedeelte zal ook de tekst van de preek komen. Twee schriftlezingen dus vanmorgen. Allereerst Jesaja 42, vers 1 tot en met 9, aansluitend Lucas 3, vers 18 tot en met 22. En in die beide gedeelten komt het woord van de Heere als volgt tot ons. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof te gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen. En nieuwe dingen verkondig ik, eer dat zij uitspruiten, doe ik het u lieden horen. En dan lezen we verder uit Lucas 3. En in Lucas 3 beginnen we te lezen bij vers 18. Lucas 3 vanaf vers 18, hij dan ook nog vele andere dingen vermanend, verkondigde het volk het evangelie. Maar als Herodes de viervorst van hem bestraft werd omwille van Herodias, de vrouw van Filippus zijn broeder, en over alle boze stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook dit nog boven alles daartoe gedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante gelijk een duif en dat er een stem geschiedde uit de hemel zeggend, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de verkondiging deze morgen in deze doopdienst kunt u vinden in Lucas 3, de versen 21 en 22. De tekst voor de verkondiging vanmorgen, dus Lucas 3, vers 21 en 22. En die beide tekstversen wil ik u en jou graag nog één keer voorlezen. En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante, gelijk een duif, en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggend, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En gemeente, het thema van de preek is een wonderlijke doopdienst bij de Jordaan. Daar gaat het over in de tekst van de preek, een wonderlijke doopdienst bij de Jordaan. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de doop van de Zoon. Dat is vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad dat de hemel geopend werd. De doop van de Zoon. In de tweede plaats staan we stil bij de zalving van de Geest. We lezen aan het eind van vers 21 dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante gelijk een duif. De zalving van de Geest. En in de derde plaats staan we stil bij de liefde van de Vader. Dat is het slot van vers 22. Als we lezen en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggend: Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Het thema van de preek is dus een wonderlijke doopdienst bij de Jordaan. Drie gedachten: de doop van de Zoon, de zalving van de Geest en de liefde van de Vader. Jongens en meisjes, hebben jullie je doopkaart wel eens gezien? Nou, misschien hangt die wel aan de muur van je kamer. Dan hoef je ook niet in je geheugen te graven of en wanneer je je doopkaart een keer gezien hebt. Dan heb je hem misschien vanmorgen wel gezien, toen je je aan het aankleden was. Maar het kan ook zijn dat je hem nog nooit gezien hebt. Dat hij ergens in een la of in een doos opgeborgen is. Maar dat jij je niet kunt heugen dat je hem ooit gezien hebt. Dan moet je er vandaag of later deze week maar eens naar op zoek gaan. Dan zul je het met je eigen ogen zien. Maar je hebt er geen herinnering aan. Maar het is wel gebeurd dat jij gedoopt bent. En dan is het waar, doopkaarten zijn er in allerlei soorten en maten. Maar vier dingen staan er in ieder geval op. Wie, wanneer, waar en door wie. En doopouders, gemeente, we zouden de tekst van de preek van morgen de doopkaart van de Heer Jezus kunnen noemen. Wie? Nou, dat is direct duidelijk in de tekst van de preek. Wie er gedoopt wordt, dat is de Heer Jezus. Wanneer? Nou, als hij 30 jaar oud is aan het begin van zijn openbare optreden. Waar? Dat hebben we gezien bij de Jordaan. En dan dat vierde, dat eigenlijk op elke doopkaart staat. Door wie? En als we dan nog een keer naar de tekst van de preek kijken, dan valt ons op dat er niet staat wie de Heer Jezus gedoopt heeft. Wel, dat hij gedoopt is en waar hij gedoopt is en wanneer, maar niet door wie. En dat is opvallend. Want jongens en meisjes, denk eens met mij mee. Wie heeft de Heer Jezus gedoopt? Dat weten jullie toch wel, dat is Johannes de Doper. En waarom vermeldt Lucas dat dan niet op de doopkaart van de Heer Jezus? Waarom schrijft hij nergens dat Johannes de Doper de Heer Jezus gedoopt heeft? Sterker nog, we begonnen te lezen in vers 18. En dan hebben we ook gelezen dat Johannes de Doper gearresteerd is en door koning Herodes opgesloten is in de gevangenis. Dat is wonderlijk. Lucas heeft wel verteld dat Johannes al in de gevangenis zit, maar daarna vertelt hij pas over de doop van de Heer Jezus. En dan valt Johannes dus helemaal weg. En dat doet Lucas met opzet. Lucas die op verschillende plaatsen in zijn evangelie duidelijk laat zien dat er een bedeling is tot en met Johannes de Doper. Maar dat met hem die bedeling, die oude bedeling ook afloopt en dat de nieuwe bedeling begint met de Heer Jezus. Denk maar En wat de Heer Jezus daar zelf over gezegd heeft, en Lucas verwijst daar ook naar in zijn evangelie. Niemand is meerder die uit vrouwen geboren is dan Johannes de Doper. Maar, zegt hij dan, de minste in het koninkrijk der hemelen, in de nieuwe bedeling, die is meerder dan hij. En om dat duidelijk te maken, rond hij bij wijze van spreken eerst de beschrijving van het leven van Johannes af, om daarna te beginnen met de bespreking van het leven van de Heer Jezus. En dan valt ons op dat Lucas iets opschrijft dat de andere evangelisten niet vermelden. Dat Jezus bad. We lazen in vers 21 dat toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en bad. En daar mogen we niet overheen lezen vanmorgen. Elke evangelist, dat zal u best wel eens opgevallen zijn in het lezen van de evangeliën, elke evangelist legt zijn eigen accenten. En een van die eigen accenten van Lucas is wel dat hij de Heer Jezus steeds weergeeft als een biddende heiland. Steeds weer lezen we het als een terugkerend refrein in zijn evangelie dat de Heer Jezus bidt, de ene keer met zijn discipelen erbij, maar ook heel vaak in de stilte van de nacht als niemand erbij is, hoog op de berg, dicht bij de hemel om te bidden tot zijn Vader. Hij had dat gebed nodig. En dan kijk ik in het bijzonder even naar de doopouders van morgen. Als de Heer Jezus het gebed zo nodig had, dat we hem steeds biddend tegenkomen, dan kunnen jullie al helemaal niet zonder het gebed. Daarom de vraag, hoe hebben jullie zo even bij het doopvond gestaan? Was dat biddend? Of als je terugkijkt naar die 6 of die 9 weken dat jullie je kleine al bij je mogen hebben. Hoe zijn die weken verlopen? Zijn ze biddend verlopen? Of als je terugkijkt naar de periode daarvoor, de periode van de zwangerschap. Waren dat maanden die in gebed zijn doorgebracht? Voeden jullie je kinderen biddend op? En over jullie schouder zeg ik dat tegen alle ouders in de kerk van morgen. Het lijkt zo voor de hand liggend. Moet daar vanmorgen aandacht voor gevraagd worden, voor het gebed? Ja, het kan zo voor de hand liggend zijn, dat, wees eens eerlijk, dat het er zomaar bij in kan schieten. Of dat het plichtmatige gebeden zijn, waarvan je eigenlijk aan het einde moet zeggen, heb ik nu wel gebeden of heb ik alleen maar wat woorden in gedachten of hardop uitgesproken? Steeds weer de handen vouwen, de ogen sluiten en bidden. Een van die keren dat Lucas laat zien dat de Heer Jezus in gebed was, dat is in Lucas 11. Dan zien we hem biddend voor ons, de discipelen staan eromheen. En als hij klaar is met het gebed, vragen ze aan hem, leer ons bidden. Nou is dat ook jullie verzuchting vanmorgen. Leer ons bidden. Bijzonder is dat trouwens. De Heer Jezus knielt neer, hij is in gebed, de discipelen zien hem bidden. En dat maakt de vraag bij hen wakker, Heere, leer ons bidden. Wat kan er ook veel van uitgaan? Ouders, zien jullie kinderen je zo wel eens bidden? Ook als ze ouder geworden zijn, ook als ze tieners zijn, zien ze u dan wel eens bidden? Of horen ze u dan wel eens bidden? Wat kan daar veel van uitgaan? En als ze u niet zien bidden, geeft u ze ook geen aanleiding om te vragen, leer ons bidden. Ja, niet dat u ze dat kunt leren natuurlijk, maar om daar samen over te spreken. Om de noodzaak daarvan samen te beleven en dat in het gebed bij de Heere te brengen. Toen Jezus gedoopt was en bad. Ja, dat roept ook wel de vraag op, waarom is de Heer Jezus eigenlijk gedoopt? En die vraag gaat nog meer klemmen als we beseffen dat de doop van Johannes genoemd wordt de doop der bekering tot vergeving van zonden. Waarom is de Heer Jezus dan gedoopt? Hij hoefde zich toch niet te bekeren? Ja, hij is ons in alles gelijk geworden, maar uitgenomen de zonde, dan had hij dus ook geen vergeving van zonde nodig. En waarom zien we hem dan wel aansluiten in die grauwe stoet zondaars daar bij de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden? Misschien viel het u zo even op, anders wijs ik u er nu op. Lucas vertelt eigenlijk in het passeren even zijdelings over het feit dat de Heer Jezus gedoopt werd. Toen al het volk gedoopt werd, ja, en Jezus ook gedoopt werd en hij in gebed was. En dan gaat het Lucas veel meer over wat er daarna gebeurt. Dat de hemelen open gaan, dat de geest neerdaalt, dat de stem van de Vader gehoord wordt. En toch blijft die vraag wel klemmen. Waarom is hij gedoopt? Twee dingen wil ik daarover zeggen aan het eind van de eerste gedachte. In de eerste plaats, het markeert het begin van zijn openbare optreden. Op 30-jarige leeftijd, de leeftijd waarop rabbies begonnen te leren in die tijd. En hij uit de anonimiteit van de timmermanswerkplaats van Jozef treedt. Ja, daar is dit het begin van. Maar ik wil nog op iets anders wijzen. Belangrijker nog. Hoe is de Heer Jezus gedoopt, jongens en meisjes? Ja, in de Jordaan, met water, dat klopt. Maar dat ging wel anders dan hier zo even bij het doopvond gebeurde. Johannes liep met de Heer Jezus de Jordaan in. En toen werd hij ondergedompeld, was hij even helemaal uit het zicht verdwenen en kwam hij vervolgens weer uit het water omhoog. En daar zit een hele diepe symboliek in. Het doopformulier wees daar ook op. Met hem begraven worden in zijn dood en met hem opstaan in een nieuw leven. Dus in die beweging onder water even helemaal weg zijn, dan uit het water omhoog komen. Dat was voor de Heer Jezus een voorafschaduwing van dat grote doel van zijn middelaarswerk. Daarom was hij op aarde gekomen om te gaan lijden, om te gaan sterven, om begraven te worden, even uit het zicht onttrokken, om vervolgens uit de dood weer op te staan. De Heer Jezus heeft aan het begin van zijn openbare optreden zo voor ogen gezien dat grote doel van zijn komst. Want dat was het grote doel. Alleen zo, gemeente, kon hij zondaren zalig maken. Zo diep zijn we dus gevallen. Doodschuldig zijn we dus in onszelf dat hij er de dood voor in moest gaan. Afdalen in dat watergraf. Om van daaruit ook weer op te komen. De dood in voor doodschuldige zondaars. Dat zijn bekende woorden, misschien wel voor u en voor jou, maar toch de vraag, hebt u dan uzelf al leren kennen als doodschuldig? Zoals ook het doopformulier daar de vinger bij legde en waar ook het doopwater op wees, geboren buiten het koninkrijk van God als een kind van de toorn. Niet een klein beetje van het pad af en door de redder gecorrigeerd worden. Nee, dood, schuldig. Om als een doodschuldige door hem gered te worden. Als het ware meegenomen te worden in die gang van hem de dood in naar het leven toe. Dood, schuldig. Wat kunnen we daar soms zomaar overheen stappen? Met zo'n houding van ja, we zijn allemaal zondaars. En heeft de Heer dat wel eens uit uw mond gehoord? Ook als u in gedachten kijkt naar wat daar bij de Jordaan gebeurt, hoe hij afdaalt in het water, de dood in moet gaan. Heer, ik ben doodschuldig voor u. Dat plaatst ons leven onder hoogspanning en ook de opvoeding van onze kinderen op hoogspanning. Want het gaat wel naar de ontmoeting met God toe. Ik wees erop in de dooptoespraak hoe het leven in het formulier getekend wordt als niets anders dan een gestadige dood. En aan het eind daarvan de ontmoeting met God. En dan gaat het uiteindelijk maar over één ding. Of we verbonden zijn met de Heer Jezus Christus. Met hem de dood ingegaan. En met hem opgewekt in een nieuw leven. En het gaat in de eerste gedachte er dan vooral om dat de Heer Jezus dat als het grote doel van zijn middelaars arbeid voor ogen zag. En van daaruit, en ik hoop daar in de loop van de preek nog wel een keer wat uitgebreider op terug te komen, wat dat ook ons te zeggen heeft. De dood, de doop van de Zoon, niet voor zichzelf. Daarmee was hij totaal anders dan al die anderen die daar stonden. Maar hij ging daar plaatsvervangend. Het water in, plaatsvervangend onder water, plaatsvervangend de dood in. Om zo ook plaatsvervangend omhoog te komen, op te staan. En dan gebeurt er iets bijzonders. En Lucas legt daar de vinger bij. Als hij vertelt dat als dat alles gebeurt, als hij gedoopt was en als hij bad, dat de hemelen open gingen. Dat de hemelen gescheurd werden. Dat de geest neerdaalde in lichamelijke gedaante, gelijk een duif, onze tweede gedachte, de zalving van de geest. Ja, de hemelen gaan open. Gemeente, dat geeft toch verwachting. Als de hemelen open gaan, wat gaat er nu gebeuren? Nou, Lucas vertelt het ons, de Heilige Geest daalt op Jezus neer in lichamelijke gedaante gelijk een duif. En er zijn uitleggers die zeggen, ja, dat moeten we dan vooral opvatten als de hemel geeft de Heer Jezus groen licht om zijn middelaarsarbeid te vervolgen. En ik denk dat daar zeker ook wat in zit. Maar er zit nog veel meer in, gemeente. De geest die op de Heer Jezus neerdaalt. En als hij dan uit het water omhoog komt, als hij van de Jordaan dan naar Galilea gaat om daar dat openbare optreden te beginnen, al prekend in de synagogen en in de open lucht. Wat is dan de eerste preek die de Heer Jezus houdt? Dat is een preek waarin hij ook naar Jesaja 42 verwijst. Het stukje dat we ook met elkaar gelezen hebben, dat hij gezalfd is door de Heilige Geest. De Geest des Heren, Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Dus wat hier gebeurt in de Jordaan, als hij uit dat water omhoog gekomen is, als die hemelen openscheuren, dan wordt hij gezalfd met de Heilige Geest. En in die zalving van de Heilige Geest zien we wie de Heer Jezus is. Wat zien we dan over de Heer Jezus? Nou, de geest die op hem neerdaalt in lichamelijke gedaante gelijk een duif. Een duif. Dat is een bijzondere vogel in de Bijbel. Om oprecht te zijn, dat heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd, oprecht te zijn zoals de duiven. Een vredesduif, kunnen wij wel eens zeggen. De vogel die gebruikt werd in de offerdienst. Als mensen te arm waren, en dat waren Jozef en Maria ook, ze gingen met twee duiven naar het heiligdom. Een duif. De zachtmoedigheid van een duif. voorzichtigheid van een duif. De duif die in de offerdienst gebruikt werd. Het bloed van een duif dat ook heen wees naar hem. Wonderlijk, hè, dat de Heilige Geest niet majesteitelijk als een arend op de Heer Jezus neerdaalt. Roofzuchtig als een havik op de Heer Jezus neerdaalt. Maar zachtmoedig als een duif. Dat zegt alles over zijn zalving. En dan wil ik 3 lijnen trekken. 1 naar de doop, 1 naar de gemeente en 1 naar het leven van de heiliging. Eerst een lijn dus naar de doop. Dan kijk ik maar weer even naar de doopouders en ook naar alle ouders in de gemeente, uiteindelijk naar ons allemaal. Jullie hebben zo even beloofd dat jullie je kinderen zullen opvoeden. Niet voor de wereld, maar in de vreze des Heeren. En dat betekent dat jullie ook geroepen zijn om te vertellen over de Heer Jezus Christus. En dan is het niet alleen belangrijk dat je dat doet. Het is niet minder belangrijk hoe je dat doet. Want je kunt heel mooi over de Heer Jezus vertellen. Doopouders, andere ouders in de gemeente heel mooi over de Heer Jezus vertellen. Maar dat er toch een gloed overheen ligt. Ja, die hem onbereikbaar maakt. Dat je wel vertelt, het is nodig dat je de Heer Jezus kent en zonder de Heer Jezus gaat het niet. En als we zijn bloed niet hebben op de deurposten van het huis van ons hart, dan gaan we verloren. En dat is allemaal waar. Vertel dat ook, eerlijk. Maar dat er toch tussen de regels door, bedoeld of onbedoeld, doorklinkt dat hij buiten het bereik van ons licht. Dat je aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Eerst dit, dan dat, en dan zus, en dan zo, en dan misschien. En dan geef je een vertekend beeld over de Heer Jezus. Laten we nou eens bij die voorwaarden beginnen. Als je hem nou voorstelt als een middelaar, en dan moet je eerst dit of eerst dat. Dan denkt u nog te goed over uzelf en dan denkt u ook nog te goed over uw kind. Die kan helemaal niet aan voorwaarden voldoen. Is helemaal niet bij macht om daaraan te voldoen. En tegendeel, dat hebben we toch gehoord, dood in zonden en misdaden. Ja, vanuit ons volstrekt onbereikbaar. Geen armen. Een dode heeft toch ook geen armen die kan uitstrekken naar een ander toe. Maar niet buiten bereik, omdat de Heer Jezus naar jullie toegekomen is in het sacrament van de heilige doop. En wat kwam hij zachtmoedig naar jullie toe? Had hij niet alle reden om majesteitelijk als een arend jullie bij hem vandaan te sturen? Roofzuchtig als een havik te zeggen, met zulken wil ik niets te maken hebben, maar dat is niet gebeurd. En kijk dan nog eens naar de Heer Jezus, die duif die daalt op hem neer. Zo is de Heer Jezus zachtmoedig. Die blik in zijn ogen die ik niet met woorden kan beschrijven, altijd bewogen met de scharen, ook met u en met jou vanmorgen, wie u ook bent. Omdat hij u ziet als een schaap zonder herder. Kwam hij niet naar jullie toe met zijn beloften in plaats van met zijn oordelen? En geldt dat nu ook niet onder de verkondiging van het woord, ook kent u de doopouders helemaal niet. Ook in de bediening van het woord komt hij niet naar u toe met zijn beloften. Bent u naar mij toe en wordt behouden en niet met zijn veroordelingen? En daarmee kom ik bij die tweede lijn die ik wilde trekken naar de gemeente. Want er zullen er vast en zeker ook hier zijn die worstelen met de vraag, ben ik dan wel welkom bij hem? Kijk dan nog eens naar die duif die op hem neerdaalt. Zachtmoedig. De vogel die gebruikt werd in de offerdienst. Zo komt de Heer Jezus Christus vanmorgen in het gewaad van zijn woord naar u en naar jou toe. gezalfd met de Heilige Geest. En hoe heeft hij het in die eerste preek, vol van de kracht van de Heilige Geest, ook alweer gezegd? Nou, met woorden van Jesaja 42, dat hij het gekrookte riet niet zou verbreken en de rokende vlaswiek niet zou uitdoven. Die middelaar mag ik vanmorgen verkondigen aan u en aan jou. Nee, de godsdienst heeft hem niet nodig, dat is waar. Die staan hoog met zichzelf, zoals u misschien wel of jij. Zijn er vanmorgen ook van die gekrookte rieten in ons midden? Geknakte mensen die heel goed beseffen, ik heb Gods oordelen verdiend en niet zijn beloften. En elke keer als ik hem links laat liggen en van huis uit doe ik niet anders, dan trap ik hem op zijn hart. En ik heb er zo last van. En toch elke keer gebeurt het weer, een geknakt mens. Die weet dat hij bekeerd moet worden, maar niet hoe die bekeerd moet worden. Nou, hoe komt hij nu vanmorgen naar zo'n geknakt mens toe? Geeft hij de laatste knak, de rietstengel doormidden, geen hoop meer, geen verwachting meer? Nee, kijk eens naar die duif. Zachtmoedig, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. De rokende vlaswiek, ja, wat is dat, denk je misschien? Nou, denk maar aan een kooltje. Een kooltje kan best een hele tijd nagloeien nog, maar op een gegeven moment is het gedaan. Nou, zo zit u voor uw gevoel misschien wel in de kerk. Als een langzaam, maar zeker uitdovend kooltje. Betere tijden geweest in uw leven, dat u er veel meer bij leefde. Veel meer met de doop van uzelf en van uw kind of kinderen bezig was. Maar uiteindelijk, om er nou bij de God van het verbond mee uit te komen, met lege handen. Toch weer in beslag genomen door de zorgvuldigheden van het leven, de drukte van alle dag. En zo is dat kooltje langzaam maar zeker gaan uitdoven. U ziet het, u merkt het en u kunt het niet keren. Aan de ene kant die roep naar hem en tegelijkertijd, ja, wat kun je nou voor die roep geven? Als je elke keer maar weer zo lauw bent. Nee, hij komt niet als een arend. Weg met u. Niet als een havik. Roofzuchtig. Maar de geest daalt op hem neer als een duif. Hij zegt het. De rokende vlaswiek zal ik niet uitdoven. Voor zulke gemeente, voor zulke is hij gekomen. Een lijn naar de doop. Een lijn naar de gemeente, ook een lijn naar de heiliging. Misschien dat u daar in uw eigen leven van weet. Dat hij kwam en u vreesde, nou wordt die rietstengel van mij gebroken, maar het gebeurde niet. Hij heelde u. Hij kwam naar u toe en u dacht, nou wordt dat kooltje uitgedoofd. Met het water van zijn verbolgenheid. Hij blies het aan, met de wind van zijn geest. Dan krijgt u vanmorgen vervolgonderwijs. Want het is waar, dat is het belangrijkste in dit leven. De Heer Jezus Christus leren kennen. Maar het is niet het eindpunt. Wat zegt de Heer Jezus dan vanmorgen als u hem hebt leren kennen? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En denk dan maar weer aan die duif. En nederig van hart. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. De gemeente, als we eens op die woorden, over die woorden peinzen vanmorgen, is dat dan niet heel pijnlijk? Kinderen van God, verdient het water erover en dat kooltje uitdoven, maar het is niet gebeurd. Maar inmiddels gedragen ze zichzelf majesteitelijk als een arend, met die grote vleugels anderen wegduwen. Doet dat pijn. Kinderen van God als een roofzuchtige havik. Altijd maar met die scherpe snavel te pikken op elkaar. Die elkaar vereten en verbijten. Misschien wel met het woord in de hand. Dan komt hij u tegen. Beslist, maar ook zachtmoedig. Leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nee, ook na ontvangen genade groeit dat niet op uw eigen akker. Bent u misschien wel pijnlijk tegenaan gelopen. Leer van mij. En dan maar steeds op hem zien, die uit dat water omhoog gekomen is. Uw dood gestorven is en voor u is opgewekt. Dat u het van hem zou leren. Als een duif te zijn. In uw gezin, op het werk, in het midden van de gemeente. En niet als een arend of als een havik. Wat heeft hij dan zijn handen vol aan zijn kinderen. En toch, hij neemt ze op zijn school. En hij vormt ze tot vredesduiven. Zo zien we de doop van de zoon, salving van de geest. En een derde gedachte, kort nog iets over de liefde van de vader. Want als die hemel wordt opengescheurd, let wel, van boven naar beneden, dat kunnen wij het vaak andersom doen. Hè? Proberen om maar van beneden die hemel open te scheuren, dan blijft die pot dicht. Van boven wordt die opengescheurd, van boven komt de geest en van boven klinkt ook die stem. Stem van de vader. Gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Aan het begin van de preek zagen we het al, elke evangelist legt zijn eigen accent. Dat geldt ook bij deze woorden. De ene evangelist, daar is het meer een aankondiging voor allen die daar staan. Deze is mijn geliefde zoon. Hier, als het ware, heel persoonlijk geadresseerd aan de Heer Jezus. Gij, tussen de vader en de zoon, dan vallen even al die andere mensen weg. Gij zijt mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Welbehagen, wat is dat? Nou, welgevallen of welwillendheid, dat is nog steeds best moeilijk voor de kinderen. Eigenlijk zegt de vader, ik vind het goed. Mijn kind, mijn zoon, ik vind het goed. Wat vindt de vader dan goed? Dat hij gedoopt werd. Wat vindt de vader dan goed? Dat hij die weg zou gaan naar het kruis, het graf in, de dood in, om van daaruit op te staan. Daarvan zegt de vader, daar heb ik mijn welbehagen in. Dat vind ik goed, zoals het ook op de scheppingsweek steeds klonk. Dat het goed was en dan in de zin van een goddelijk goed. Zullen we daar eens bij stil blijven staan? Want dit is toch iets dat we niet klein kunnen krijgen, gemeend. Doopouders, jullie hebben je kind toch hartelijk lief. Je meisje van de Here gekregen. Er hoeft maar één iemand als het ware er met de vinger naar te wijzen. Alles in je begint te gisten van verontwaardiging. Zo is dat toch bij vaders en moeders. En dan nu de stem van de vader te horen over zijn zoon, dat hij het goed vindt, wat? Dat hij zal lijden, zal sterven, gekruisigd zal worden, in het graf zal komen. En dat niet voor vrienden, maar voor vijanden. Niet klein te krijgen, dit. En zo worden we onder de verkondiging als het ware geplaatst aan de rand van een ravijn. De diepte van de liefde van de Vader, zoals Johannes dat zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Een onpeilbare diepte. Als hadden we de jongens en meisjes een steen in laten vallen, die zal nooit de bodem van die diepte bereiken. Zo groot is de liefde van God voor verloren zondaren. Onpeilbaar diep. En dan moet ik het wel heel eerlijk zeggen vanmorgen. Als u de Heer Jezus Christus links laat liggen, om wat voor reden dan ook. Misschien heb je geen boodschap aan hem. Je denkt, het zal allemaal wel. Straks is de dienst voorbij en dan ga ik weer verder. Of dat u nog gevangen zit in het web van de godsdienst. Altijd nog maar weer bezig om van beneden naar boven die hemel open te scheuren. En maar te laten zien wat u bij elkaar gescharreld hebt in de loop van de tijd. Aan tranen, aan verdiensten en aan goede werken. dan heb ik er geen woorden voor vanmorgen. Wat het zal zijn om in de handen van de levende God te vallen. Deze liefde veracht. Als je straks bij het verlaten van de kerk jezelf bent, dan veeg je je voeten aan deze liefde af. Zal dat niet de worm zijn die tot in eeuwigheid knagen zal in de verlorenheid, dat je deze liefde veracht hebt? Als ik nog denk aan de doop van de Heer Jezus, wat is verloren gaan? Dat is ondergaan in de eeuwige dood. Nooit, nooit meer omhoog komen. Steeds verder wegzinken in de verlorenheid. Ik heb ooit eens een Engelstalige predikant horen zeggen over de verlorenheid. Wat is dat? Dat is always dying, but never dead. Altijd stervende zijn, maar nooit de laatste adem uitblazen. En die beslissingen voor de eeuwigheid, die vallen niet straks voor de troon. Die vallen hier onder de verkondiging. Ik zei het zo even, hij gaat rond in het gewaad van zijn woord. Ik moet bij die uitdrukking altijd denken aan de bloedvloeiende vrouw. Dat was ook zo'n gekrookt rietje. Zo'n uitdovend kooltje. Ze had het overal gezocht en nergens gevonden. En ze greep van achter de zoom van zijn kleed aan. Nou, met dat doel gaat de Heer Jezus vanmorgen ook rond, onder de verkondiging van het woord. Zijn er nog die hem niet rechtstreeks durven te benaderen, toch niet zonder hem kunnen om dan van achter de zoom van zijn kleed aan te raken, dan zal er kracht van hem uitgaan. De kracht van zijn liefde. Gemeent als die liefde u te sterk geworden is. Dan bent u er ook tegen aangelopen. Wie u zelf bent. Misschien, en daar eindig ik mee, het is tijd. Misschien is dat uw vraag wel. En ook uw vraag gebleven gedurende de preek. Wat is dan geloven in de Heer Jezus? Ik voel zo dat ik hem nodig heb. Maar dat aanraken van de zalm van zijn kleed, dat kost me toch mezelf. En kan dat wel? En mag dat wel? O gemeente, die verzuchting. Als we dan nog één keer kijken naar die wonderlijke doopdienst bij de Jordaan, dan zien we wat geloven is. Dat is nu met alles van jezelf het water in. Met alles van jezelf de dood in. Ook als je nou een keer met volle overgave mocht bidden. En je aan het eind van het gebed denkt, dat ging goed. En tegelijkertijd valt het je in je gedachten. Dan moet ik weer walgen van mezelf, want ik vind mijn eigen gebed weer zo goed. Dat nu met alles van jezelf de dood in. Denk dan eens aan al die strohalmen die u nog vastklemt. U zult ze nooit loslaten, maar we hebben het toch gehoord. De geest die toe-eigent wat u in Christus heeft. Dat is nou het werk van de geest. Om nou vinger voor vinger die hand open te breken. Al die strohalmen te ontnemen. Ja, en waar het dan zinken wordt naar de bodem van de rivier de dood in. En u denkt het wordt omkomen. Dan neemt hij ook mee in die beweging naar boven, naar het licht toe, naar het leven toe. En zo is de gang van de borg ook de gang van zijn kerk, door de dood heen naar het leven toe. En dan is geloven, en ik zeg dat met alle eerbied, maar dan is geloven uiteindelijk beamen wat de hemel zegt. Al is het met een bevende stem. In u. Heer Jezus Christus, in die weg die u ging, in dat offer waar alles van mij wegvalt, omdat u het allemaal gedaan hebt. En in u heb ik mijn welbehagen. Ik heb het altijd zelf geprobeerd, maar Heer, zo is het goed. Gemeente, dat hoort de hemel nu zo graag. In u, Heer Jezus Christus, heb ik mijn welbehagen. Ik niets. Maar o wonder, alles in u. Zo brengt de geest bij het lam. Eén keer en steeds weer. Want wat kan dat een vergissing zijn als je de Heere mag kennen. Dan kan het in het hart leven en nu gaat de weg naar boven toe. Steeds meer dit, steeds meer dat, steeds meer zus en steeds meer zo. Weet u wat het leven met de Heer is? Steeds weer bij dit punt uitkomen. In u heb ik mijn welbehagen. En ik vind het nog wonderlijker dan de vorige keer, want ik ben me weer tegengevallen. Zo gaat hij vanmorgen in woord en in sacrament de rijen door met dat gewaad van zijn woord. Verhard u dan niet. Strek die hand uit naar die zalm van zijn kleed en u zult gered zijn. Amen. Wij gaan met elkaar zingen, gemeente. We doen dat in antwoord op de verkondiging uit Psalm 96, het vijfde vers. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, Psalm 96, vers 5.